En nadat wij dan in de voorgaande avonden hebben stilgestaan bij wat de schrift zegt in het algemeen over de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling en in het bijzonder de speciale functie en roeping van de gemeente, wordt het langzamerhand tijd om dichter bij ons onderwerp te komen, ons bezig te houden met de toekomst van de gemeente. Maar in eerste plaats moet ik daarvan zeggen, dat hebben we natuurlijk toch al gedaan in het verleden, zei het dan in wat tamelijk algemene termen. Maar als we moeten spreken over de toekomst van de gemeente, ja, dan kan ik natuurlijk wel proberen u een verhaal te vertellen met hier en daar een schriftplaats eventueel erbij ter illustratie, maar dat schiet echt niet op. En bovendien is me dat ook veel te gammel, zo'n constructie. Ik doe het bij voorkeur toch maar zoals ik bij voorkeur mijn Bijbel lezen, bestuderen en bespreek. Namelijk, wij houden ons bezig met verschillende Bijbelgedeelten, waarin dan kennelijk de gemeente, of althans het werk van de gemeente, toekomstige werk van de gemeente, genoemd wordt. Nou is dat wat lastig, omdat de gegevens daaromtrent tamelijk sumier zijn, in de eerste plaats. En in de tweede plaats, een van de redenen waarom men zo weinig weet over de toekomst van de gemeente komt gewoon omdat men in het algemeen weinig weet van de toekomst, van het profetisch woord in het algemeen. Zo duidelijk zijn dat een groot deel van de christenheid niet veel meer weet dan dat er ooit een keer een jongste dag komt. En dan heb je het wel ongeveer mee gehad. En anderen zeggen nee, maar er is ook een wederkomst. En dan zegt de eerste groep weer, die grootste, die zegt ja, dat is zo. En ze bedoelen nog steeds gewoon de jongste dag. Want zo gaat dat dikwijls. En dan komt er een hele poos niks. En dan uiteindelijk komt er nog iets van, ja, er was toch nog iets met iets over Israël en over een duizendjarig rijk. En daarna is de vraag wanneer het duizendjarig rijk dan komt. En of het wel duizend jaren zijn, of dat het gewoon de nieuwe schepping is, of iets dergelijks. Of dat dat misschien toch al de 2000 jaren zijn, afgerond dan, hè, van onze gemeentelijke bedeling. Daar raakt men gewoonlijk het spoor al volkomen bijster. En als we dan nog terechtkomen bij zoiets als opname van de gemeente, zal blijken dat de eerste groep nog steeds zegt, ja, er is zoiets als opname van de gemeente, maar ze bedoelen nog steeds gewoon de jongste dag, wat je ook zegt. Zeg maar, als je het hebt over de wederkomst, als je vandaag zegt, ik geloof dat de wederkomst binnenkort plaatsvindt en er is een journalist die het de moeite waard vindt, dan staat er morgen in de krant dat ik gezegd heb van dat we binnenkort de wereld vergaat of zo. Weten ze veel. Ik bedoel, die kennis daarvan is niet wijdverspreid. Dat wij ons er wat vaker mee bezighouden, dat mag dan zo wezen, maar het is toch tamelijk uitzonderlijk, helaas. U had geluk dat ik niet heb afgebeld trouwens, want gisteravond heb ik wel afgebeld toen ik in Bolzwart moest spreken. Maar ik weet niet of ik er zo door kom met mijn stem vanavond, dus dat merkt u wel. Ik doe mijn best. Maar die kennis omtrent de profeet is worden zo gering. En ook daar waar men wel degelijk gelooft in, ook wat wij kennen als opname van de gemeente, daar bestaat altijd de discussie over wanneer het dan plaatsvindt. En dat, dan krijgen we onderscheiding in pre-tribulationen. Pre-tribulationalisten. Even rustig nemen. Rustig worden. En mid-tribulationalisten. En post-tribulationalisten. Hebben die nog? Ik weet zelfs niet hoe je het schrijft. Maar vooruit. Want de tribulatie, zal ik maar zeggen, de tribulation in het Engels. De tribulatie, dat zijn de troubles. De troubles van, ja, dat is een goed Nederlands woord. Dat zijn de troubles, de troubles. Van de grote verdrukking, zo heet dat. De grote men weet ook dat dat komt staat in de Bijbel. En onze eerste categorie zegt, ja, er komt de grote verdrukking. En men bedoelt nog steeds de jongste dag, hè? Of vlak daarvoor, of zoiets. Maar hoe dan ook, men weet het dan kennelijk niet. Ook daar waar men in de opname van de gemeente gelooft, komt men dikwijls terecht bij dat men niet weet wanneer. Of dat nou gebeurt na post, na de tribulatie of in het midden van de grote verdrukking. Men bedoelt dan trouwens het midden van de 70ste week van Daniël. En dat is echt niet hetzelfde, maar dat kun je ze niet wijsmaken. Dus post, dus na de tribulatie, midden in de verdrukking of voor de grote verdrukking enzovoorts. En omdat velen toch al menen dat ze het zo slecht hebben, is schuift de gedachte meestal toch op naar in het midden van de grote verdrukking. Maar men vindt het kennelijk nodig Men is masochistisch ingesteld. Men vindt het kennelijk nodig dat wij als gelovigen eerst door de grote verdrukking gaan. Men heeft er een goed verhaal bij, behalve dan dat het natuurlijk nooit goed genoeg is, want degene van de gelovigen die dan voor de grote verdrukking al zijn overleden, kunnen deze zegen van de grote verdrukking dan weer niet meemaken. Begrijp u wel? Of ga ik nu te snel? Het zijn allemaal van die vreemde leerlingen die gewoonlijk met de Bijbel niks van doen hebben en alleen maar getuigen van het onbegrip wat er is. Waar we mee van doen hebben in de toekomst is inderdaad met een periode van grote verdrukking. Dat is inderdaad waar. Maar ik moet u zeggen dat wij eerst ons zouden bepalen bij enige andere dingen. Daarom lijkt het mij ook onvermijdelijk, en ik sta me dus nu eigenlijk te verontschuldigen. Het lijkt me onvermijdelijk dat we ons eerst bezighouden met Matthäus 24. Niet omdat daar zoveel over de gemeente in staat. Er staat al wat over in. Daar hebben we het dus ook over. Maar omdat Matthäus 24 tegelijkertijd een mooie outline geeft, hoe heet zoiets, een mooie schema geeft, om zo te zeggen, van de gebeurtenissen die in de toekomst zich zullen afspelen. Het hoofdstuk, Matthäus 24, staat nog altijd bekend, in het Engels in elk geval, maar staat bekend als de ruggengraat van de profetie, de backbone of prophecy. En dat is terecht, denk ik. Al geef ik meteen weer toe dat ook waar men dat roept, men zich gewoonlijk toch niet realiseert wat groot belang het hoofdstuk feitelijk heeft en hoe nauwkeurig het feitelijk ook is. Maar hoe dan ook, we hebben de waarschuwing van de apostel Petrus, al was het dan een aanbeveling. Hij zegt, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Gij doet wel indien gij daarop acht hebt, omdat het schijnt als licht in een duistere plaats. En bovendien zegt hij erbij, dit eerst wetende, dat wil zeggen al deze aanbevelingen zijn alleen waar, als we eerst weten, kortom het profetisch woord is zeer vast, als wij eerst weten, enzovoorts. Het schijnt als licht in de duistere plaats, als we eerst weten, dat, enzovoorts. En we doen wel als wij erop acht geven, als we eerst weten, dat geen profetie is van eigen uitlegging. En die uitdrukking die kan twee dingen betekenen. Ik neem ze alle twee maar mee, dat is makkelijk. De ene kan betekenen, wij mogen hem niet zelf uitleggen. Maar vooruit. Wat je er dan mee moet is mijn raadsel, maar laat hem maar staan. En de andere verklaring is dat men, en die past heel goed in de context daar, dat is de enige echte als je het mij vraagt ook. De andere verklaring is, geen profetie is van eigen uitlegging. Dat wil zeggen, je moet niet één profetie uitleggen. Als je dan toch aan het uitleggen bent, dan moet je er een heleboel tegelijk uitleggen. Nou ja, minimaal twee dan. En dat betekent dus dat je schrift met schrift moet vergelijken, zoals wij plegen te zeggen. Of anders gezegd, wij zouden vaststellen, wat Petrus in datzelfde schriftgedeelte ook meteen vaststelt, namelijk dat die schrift enkelvoud als één geheel is voortgebracht van Gods wegen. En dat mannen Gods gesproken hebben, dat is waar, dat waren de meerdere en in vele tijden. Maar het was die ene God die ze allemaal heeft voortgebracht. En als we ze willen begrijpen, zullen we ze dus inderdaad met elkaar moeten vergelijken. Dat maakt de bestudering van het profetisch woord lastig. Want je moet een heleboel naast elkaar leggen en onthouden enzovoort. Dat gaat niet anders. En voor sommigen volstrekt onmogelijk. Voor de meesten is het zelfs volstrekt onmogelijk. Niet omdat ze er niet toe in staat zijn, maar omdat ze domweg niet geloven dat je de Bijbel zo moet hanteren. Hoewel Petrus het zegt. Dat wil zeggen, men gelooft domweg niet dat het ene enkele, enkelvoudige woord van God is. Namelijk, één geheel en het ene schriftgedeelte is niet meer waar dan het andere. Men zou ze met elkaar moeten vergelijken, enzovoorts. Ja, er is ook niet sprake van een voortschrijdende godsopenbaring, ik ga er liever niet op in, maar het is een hardnekkig misverstand dat men zegt, nou ja, vroeger wisten ze nog niet zoveel en later wisten ze wat meer, zo steekt het ook niet in elkaar. En het is ook niet zo dat oud-testamentische schrijvers niet wisten waar ze het over hadden en toen hebben nieuw-testamentische schrijvers die het eigenlijk dus ook niet wisten er maar een betekenis aan gegeven of iets dergelijks, zo is het ook niet. En wij moeten dus inderdaad de Bijbel beschouwen als één geheel, een schriftgedeelte met elkaar vergelijken, waarvan de menselijke oorsprong, de historische oorsprong, wellicht meer dan 1000 jaar of nog langer uiteen ligt. Zo is dat nou eenmaal. En dat is voor ons die geloven dat de Bijbel het woord enkelvoud van God is, Tamelijk vanzelfsprekend. Niet makkelijk om te doen, maar wel tamelijk vanzelfsprekend. En voor anderen is het volstrekt irrationeel. En zij weigeren dat dus ook te doen. En zo komt men dus nooit tot enige kennis van de Bijbel als zodanig. Van welk gedeelte dan ook maar. Een vaste traditionele uitdrukking is ook: elke ketter heeft zijn letter. De uitdrukking betekent dat elke dwaalleer wel ergens op een Bijbeltekst gebaseerd is. Maar niet op al te veel. Op een enkele, die voor dat doel dus inderdaad altijd uit het verband gerukt wordt. Maar begrijp je me goed, dat valt niet op, omdat bijna altijd en overal Bijbelteksten, alle Bijbelteksten, uit hun verband gerukt worden. Want zo gaat het, men zoekt de tekst niet meer nodig heeft. Of men vindt een tekst, vindt hem interessant en bouwt er een filosofie op, ter demonstratie van eigen fantasie, abusievelijk aangezien voor intelligentie. Dat zijn twee dingen, ja. Maar goed, maar zo gaat dat dan dikwijls. En dat zijn de gevaren die ons dan ook bedreigen. Maar aan de andere kant, als we weten hoe dat werkt, dan zijn we op voorhand al een heel stuk verder. Want dan betekent het ook dat we bepaalde opvattingen sowieso niet zullen accepteren, omdat we begrijpen hoe ze ontstaan zijn. Op een veel te smalle basis namelijk. En daar zit altijd het probleem. Nou goed, na deze wat uitgebreide en wat algemene introductie ga ik dan toch naar Matteüs 24. En dan ben ik altijd bang dat u het uit de hoofd kent en precies weet wat er allemaal in staat. En dan hoef ik eigenlijk niks meer te zeggen. Maar ja, en ik heb er bandjes van. Ja, die zijn wel 15 jaar oud, geloof ik. Of 20? Nee, nog niet. 17 jaar oud of zo. Nou goed, nou. Goed, het doet er ook niet toe, maar ik moet het toch proberen, want er zit niks anders op. Wij moeten dat schema in gedachten hebben, hoe het in elkaar steekt. Nou, wel nu. We beginnen dan aan het eind van Matteüs 23, waar de Heer Jezus Jeruzalem verwoest. En een vloek uitspreekt over degene die hij aanspreekt als gij slangen, gij adderen gebroedseld. Vers 33 is dat van hoofdstuk 23, hier. Maar boven het hele hoofdstuk staat in mijn Bijbel Jezus' oordeel over schriftgeleerden en fariseeën. Dat is overigens nooit veranderd, hè. Ik zeg altijd, de schriftgeleerden beraadslagen en de oversten des vals beraadslagen nog steeds tezamen hoe zij Jezus vangen zouden. En dat doen ze dan, ze vangen hem en binden hem en leiden hem naar Pilatus. Ik denk, dat doen ze nog steeds, als u mij vraagt. Maar goed. We hebben het een andere keer weer over. Maar waar het om gaat is dat de Heer Jezus enige dagen hiervoor, hoeveel het er maar waren, zijn opwachting maakte bij Jeruzalem. In hoofdstuk 21 in Matteüs wordt het beschreven. En bij die gelegenheid, hoewel het er hier niet bij staat in Matteüs 21 geloof ik. Maar bij die gelegenheid sprak hij een oordeel uit over de stad. Dat staat er misschien niet bij in Matteüs 21, maar wel in Lucas 19. En wat er wel in Matteüs 21 staat, is daar volstrekt mee in overeenstemming. Bovendien vinden wij in Matteüs 21 ook al aangekondigd, in vers 43 van het hoofdstuk, dat de Heer Jezus zegt: ik zeg u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En op het verband ga ik nu niet in, maar wat wij ons zouden realiseren is dat de Heer Jezus aan de ene kant een vloek uitspreekt over de Joodse leiders, de Joodse stad en daarmee het Joodse volk als volk. En aan de andere kant zegt: het koninkrijk zal van u, datzelfde Joodse volk en datzelfde Jeruzalem en diezelfde schriftgeleerden en oversten, dat koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Het lijkt me duidelijk, en dat hoef ik ook niet te argumenteren meer, neem ik aan, maar het lijkt me duidelijk dat daar dus duidelijk sprake is van aankondiging van het werk Gods, het werk van Christus in onze bedeling, waarbij inderdaad de zaligheid, het evangelie, het woord Gods, voelt maar heten mag, zelfs de beloften Gods gegeven zijn geworden aan een ander volk. En in de praktijk, kort door de bocht, komen we dan dus inderdaad terecht bij de gemeente in onze dagen. Het is in ieder geval in onze dagen niet bij het Joodse volk. Maar het is wel bij ons, dat koninkrijk Gods. Dus kortom, de Heer is zich in elk geval, daar gaan we nu om, de Heer is zich in elk geval bewust van hoe het zou gaan verder. Jeruzalem namelijk zou verwoest worden, zei hij, ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem. En hier zijn we op de avond van dezelfde dag, of de dag daarna, of de dag daarna, dat waren er nog maar vier overigens, dus nog 5 hooguit. Maar dat doet nou weinig te zaken. De gedachte is, omdat het ergens staat, dat de Heer Jezus die paar dagen die hem resten tot aan zijn kruisiging, u weet, intocht in Jeruzalem was op de eerste dag der week, als je het narekent, en voor zover wij weten, en de kruisiging van de Heer Jezus was, als u mij vraagt, inderdaad op vrijdag, op de Goede Vrijdag. Dus het zijn bij elkaar 5 dagen. En het punt is dat er steeds staat dat de Heer Jezus niet overnachtte in Jeruzalem, maar dat hij elke avond weer de stad uitging naar de Olijfberg en daar overnacht mag aannemen in Bethanië, in het huis van Lazarus, Maria en Martha, zoals te doen gebruikelijk. En zelfs op de laatste avond verliet hij Jeruzalem. Hij kwam toen echter niet verder dan de hof van Gethsemane. Maar dat is wel de gewone route naar de Olijfberg. Sterker nog, hof van Gethsemane ligt onderaan de Olijfberg. Hè? Al over de Kedron is het al, aan de kant van de Olijfberg al. Nou goed, maar verder kwam hij niet en werd daar gevangen genomen. Maar het punt is dat hij elke avond daar op de Olijfberg zat en sprak met zijn discipelen over, bijbelse dingen in het algemeen, maar meer in het bijzonder over wat er nou verder zou komen. En dus sprak hij daar over de laatste dingen. Wat er hier sprak is hier samengevat in Matthäus 24 en 25... Men vindt er ook een samenvatting van in Lucas 21, hoewel die voor een belangrijk deel ook anders loopt. Dat wil zeggen dat daar weer andere dingen in genoemd worden dan hier in Matthäus 24, maar dat ga ik u nou ook niet bespreken. Ik vind het ook een beetje buiten de orde. Het gaat mij om wat wij hier dan in deze lange redenvoering van 2 hoofdstukken uiteengezet wordt. En begrijp je me goed, ik heb dus net gezegd dat het maar niet een lange redenvoering was van 2 hoofdstukken, maar dat een uiteenzetting was die meerdere avonden in beslag nam en waarvan we dan een uittreksel, een verslag vinden, hier opgetekend door Matthäus. Zo steekt het ongeveer in elkaar. Dat verklaart trouwens meteen ook het verschil tussen wat we in Matthäus vinden en in Lucas. Maar daar gaat het maar ook verder niet om. Maar hoewel dan in Matthäus 21, ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem, de verwoesting van Jeruzalem niet wordt aangekondigd, gebeurt dat alsnog wel hier in Matthäus 23. En daar lopen we dus weer gelijk met Lucas 19, om zo te zeggen. Wij vinden namelijk in vers 34... van Matthäus 23, daarom ziet, ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden, en uit dezelfde zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelfde zult gij geeselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad, ja, tot Damascus aan toe denk ik altijd, en tot Samaria, zelfs tot Rome, en noemt u maar op, hè. Opdat op u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af tot op het bloed van Zacharia, de zoon van Barachia, welke gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar zeg ik u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Zie, uw huis worden u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat laatste, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, ontleend aan Psalm 118, was wat zij riepen ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Een paar dagen terug, en daarna wordt dus hier ook met grote nadruk verwezen. Psalm 118 spreekt trouwens in het bijzonder over die gebeurtenis, maar dat vertellen we dan ook een andere keer wel weer. Maar de Heer zegt, het zal niet meer gebeuren. Gij zult mij niet meer zien, zegt de Heer tot Jeruzalem, en daarmee uiteraard tot de inwoners van Jeruzalem, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En ik loop maar vooruit, want ik neem aan dat u het meeste van dit hoofdstuk dan toch redelijk goed kent. Wanneer zullen zij dit zeggen? Gezegend is hij die komt in de naam van Jehovah. Wel logisch, wanneer zij de naam des Heren aanroepen. En wanneer zal dat zijn? Ja, aan het eind van de 70 weken van Daniël, want 70 weken zijn bestemd over het volk, totdat zij tot bekering zullen komen en dus de naam des Heren zullen aanroepen. Daniel 9. De Joel 2, Zacharia 13, het laatste gedeelte, en dan hoofdstuk 14, en zo verder. Maar vergis u niet, dat is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. En degenen die hem dan zullen zien en dit zullen roepen, dat is maar een overblijfsel uit de stad. Want dat is waar het werkelijk over gaat, een overblijfsel uit de verdrukking, voor zover die over Jeruzalem zou komen, maar Jeruzalem zou verwoest worden. Zacharia 14, zeg ik maar. Ik ga dat niet elke keer lezen. Dat moet maar bekend zijn. Daar wordt dat besproken. U weet het. Wij allen weten, zeg ik altijd, dat de Heer zou wederkomen op de Olijfberg. Dat weet bijna iedereen. Maar als je het weet, weet je dus ook, omdat het in Zacharia 14 staat, allemaal, dat het is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Meer argumenten geef ik daar gewoon niet bij. Ik vind ze doorslaggevend. Simpelweg. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Welke dag? De dag van het voorgaande vers, of van de voorgaande 3 of 4 versen. Namelijk de dag van de verwoesting van Jeruzalem. En nog 2 versen terug staat dat ze dan de naam des Heren aanroepen. En dan zou er ontkoming zijn. Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. En in verband met deze gebeurtenissen zegt trouwens Joël 2 dat er dan ontkoming zal zijn in Jeruzalem inderdaad. Laatste versie van Joël 2. Dus dat moet maar duidelijk zijn. Maar de Heer verwijst vanaf zijn dagen hier, die zouden uitlopen binnen enkele dagen op zijn kruising. Hij zegt, gij zult mij niet meer zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, maar dan ben je wel 2000 jaar later. Of zo. En het is dus nog steeds toekomst. En als de Heer vandaag zijn opwachting zal maken bij Jeruzalem, zullen zij niet roepen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Toch? Echt niet. Goed, het gaat dus inderdaad nog om de toekomst. Maar in die tussentijdse tijd zou inderdaad in het algemeen Jeruzalem verwoest zijn. En let dan nog even op vers 38, want daar lezen we met gemak ook overheen. Ziet uw huis worden u woest gelaten, ontleend aan Psalm 69. Diezelfde uitspraak wordt in Handelingen 1 van toepassing gebracht op het huis van Judas. Hebben jullie nog? Daar wordt het aangehaald. Zijn huis zou woest gelaten worden en een ander zou zijn opzienersambt nemen. Het huis van Judas namelijk. Maar hier moet duidelijk zijn dat het wordt toegepast op het Joodse volk en speciaal op Jeruzalem. Niet het huis van Judas, de man, maar het huis van Juda, het volk. En als je het in het Grieks zegt, wordt het dus weer Judas. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want Judas is nou eenmaal een beeld van het Joodse volk dat onder het oordeel zal komen waarvan het huis woest gelaten zal worden. En zijn opzienersambt, dat wil zeggen het ambt van koninklijk priesterlijk volk, het ambt van dat speciale volk als Gods eigendom, als Gods persoonlijke schat, of hoe dat maar heet, uit Exodus 18 of zo, die functie, dat ambt zou overgenomen worden door een ander volk. Een ander nemen zijn opzienersambt, als het over een volk gaat, nemen een ander volk. Het opzienersambt van dit Joodse volk, uiteraard. En daarmee ben je weer terug in Matthäus 21. Het koninkrijk God zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht voort zal brengen. Hebben die nog? Het is allemaal, wat ik dan toch maar noem gemeentelijke waarheid, en wat Petrus zou noemen tegenwoordige waarheid. Waarheid met betrekking tot onze bedeling, die de Heer Jezus zich kennelijk hier bewust is, maar die hij ook gewoon uitspreekt, de meest essentiële dingen ervan, althans. Nou goed, dat zei hij dus in Jeruzalem. Daarna staat er, en Jezus ging uit en vertrok van de tempel, en dus van Jeruzalem. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. Daar liepen ze dus langs, kennelijk richting Olijfberg enzovoorts. En Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Nou ja, zijn discipelen wilden hem de gebouwen van de tempel tonen. Maar de Heer zei, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet steen op steen gelaten worden. En dat komt, sluit rechtstreeks aan bij het voorgaande hoofdstuk, vers 37 dus. Er zal niet steen op steen gelaten worden. Net als in Lucas 19, vers 44, bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Daarom is er ook geen aardigheid aan om die gebouwen dan te zien. Het mag dan mooi zijn. Het was bovendien een tempel waarvan de restauratie, om niet te zeggen de renovatie, zojuist achter de rug was, althans kort daarvoor. Het zal best een prachtig bouwwerk geweest zijn, maar het lijkt me dat er niks aan is als je weet dat die toch verwoest zal worden binnen afzienbare tijd. Ik herinner mij van, dat is een jaar of 30 terug, denk ik. Toen was mijn vader een keer of 4, 5, weet ik veel, in Israël geweest, ook met reizen en zo. En toen kwam hij terug en toen zei hij, nou wil ik er nooit meer naartoe. Hij zegt, ik wil het niet meer zien. Waarom niet? Hij zegt, ik wil het niet meer zien. Goddeloze stad enerzijds en anderzijds, al wat er staat zal verwoest worden. Je kunt blij zijn voor die mensen die daar wonen, naar de mens gesproken. Je kunt je zorgen maken omdat ze in het algemeen ongelovigen zijn enzovoorts. Maar het is gewoon niet te doen om daarbij betrokken te zijn, daarin geïnteresseerd te raken, om daarbij betrokken te raken. Dus je weet dat God er zijn oordeel over zal brengen. Dat kun je me beter niet zien. Dat ben ik echt. Dus hij was het zat toen. Nu, ik zeg het misschien wat sterk, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Dan wil je dat niet meer zien. Ik hoef het niet zo nodig meer, denk ik altijd. Wat ik nog wel zou willen zien is Petra, maar dat komt nog wel. Maar Jeruzalem, ja. Gemengde gevoelens, zal ik maar zeggen. Dat is met de Heer Jezus ook zo zacht uitgedrukt, uiteraard. Nog afgezien van dat hij daarvoor ooit al is gezegd, dat breekt deze tempel af. Stond hij bij diezelfde tempel. Breekt deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weder opbouwen. Zodat hij die tempel en ook de verwoesting daarvan in verband bracht rechtstreeks met zijn eigen dood, uiteraard. En omdat de Joden de echte tempel afbraken, zou hun tempel, deze tempel, die stenen tempel, ook inderdaad afgebroken worden. Dat is het idee. Men verwierp de Heer Jezus Christus, in wie de volheid der Godheid lichamelijk woont. Want zo is dat. Men beliefde hem niet. En het vervolg daarop is dat inderdaad de tempel waarin Jehovah, waarin de Heer geacht werd te wonen, ook inderdaad van hen werd weggenomen. En toen hadden ze dus geen van beiden. En voor zover nu een tempel is, is het nog steeds Christus, maar dan verborgen voor de wereld in het algemeen en uiteraard voor het Joodse volk in het bijzonder. En dus de Heer zegt, ziet gij niet al deze dingen, hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Petrus aan de andere kant zegt dat wij levende stenen zijn en dat wij worden toegevoegd aan die ene steen. Dat is precies het tegenovergestelde dus, hè. Hier worden de stenen van elkaar afgehaald en wij worden als stenen aan elkaar gevoegd en gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Een geestelijke tempel heet zoiets in vele schriftplaatsen. 1 Korinthe 3, 1 Petrus 2, Efeze 2 en zo verder. En daarna, als hij op de Olijfberg gezeten was, zodat ze dus inderdaad weer van Jeruzalem de tempel uit de Kedron over Gethsemane naar de Olijfberg gingen, want dat is zo de vaste route. Als hij op de Olijfberg gezeten was, en u wordt geacht te weten dat de Olijfberg nou eenmaal een uitbeelding is van de situatie in onze dagen. Waarbij de Heer Jezus onderweg was naar Jeruzalem, maar in werkelijkheid nooit verder komt dan de Olijfberg. Je kan Jeruzalem zien, maar hij komt er niet, om zo te zeggen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu beweer, hè. Typologisch gezien is de heilsgeschiedenis niet verder gekomen dan dat weliswaar de Messias kwam, maar hij is opgehouden voor Jeruzalem. Verder kwam het niet. De intocht in Jeruzalem hield op de Olijfberg en was dus niet zo'n feestelijke intocht. Elke avond daarna zat de Heer op de Olijfberg. Hij zag Jeruzalem en kondigde de verwoesting van de stad aan en nog zo het een en ander dat er gebeuren zou. Het laatste wat er van hem gezien is op aarde is dat hij op de Olijfberg was, stond en inderdaad vandaar ten hemel voer. Het volgende wat van hem gezien zal worden, is wanneer hij komt in de naam des Heren, wanneer hij namelijk komt op de Olijfberg, want daar gaat de geschiedenis verder. Zoals in het Oude Testament al staat, ik meen Ezechiël hoofdstuk 11, goed herinneren, waar Ezechiël de heerlijkheid des Heren zag, wat het ook maar was, maar hij zag de heerlijkheid des Heren. En hij vermeldt nog dat die heerlijkheid des Heren uit de gebouwen van de tempel verdween. en daarna stond op de Olijfberg om daarna definitief te verdwijnen. En dat is wat hier ook uitgebeeld wordt, uiteraard. Eerst in Jeruzalem, de gebouwen des tempels, daarna op de Olijfberg en zo verdwenen. En zo was het met de Heer Jezus zelf uiteindelijk ook. Laatstelijk heeft men hem gezien, hem in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woonde. Het was na zijn opstanding immers. Men heeft hem laatstelijk gezien op de Olijfberg en daar zal men hem in de toekomst alsnog zien. Daar zal hij opnieuw zijn voeten zetten, was het idee volgens Zacharië 14. Goed, als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, want u weet hoe het is, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen worden niet geopenbaard aan de massa, aan de scharen, zoals dat heet in Matthäus 13 al, in verband met de gelijkenissen, maar alleen aan de discipelen, alleen aan degene die in hem geloven. Waarom spreekt gij tot en tot gelijkenissen? Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, maar deze is het niet gegeven. En hier gaan de discipelen dus tot hem alleen. En ze zeggen, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Welke dingen? Nou, dat het koninkrijk, of het koninkrijk gods van de Joden zou worden weggenomen en aan een ander volk gegeven, dat Jeruzalem zou verwoest worden en zo. Wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van uw parousia, van uw presentie, van uw toekomst? Ze denken dus inderdaad aan zijn officiële verschijning. Ik heb me laten wijsmaken, maar ik kan het niet echt controleren, dat dit woord vertaald met toekomst, parousia in het Grieks, ons woord presentie gewoon in het Nederlands, in het bijzonder de aanduiding is van een officiële presentie, een officiële aanwezigheid, wat wij trouwens ook een bezoek noemen, zoals een staatsbezoek of zo. En daar gaat het hier kennelijk ook om. Het gaat om de officiële aanwezigheid, komst, zoals u wil, van de Messias, van de Heer Jezus, die zijn opwachting zal maken in heerlijkheid als de zoon van David, maar zelfs als de zoon van God uiteraard. Wat zal het teken zijn van uw toekomst? Ik kan moeilijk vragen hoe laat zal het zijn of in welk jaar zal het zijn, want daar was zonder deugdelijke kalender geen antwoord op te geven. En ik grijns altijd met een cynische grijns, omdat ik zeker weet dat onze kalender ook niet deugt, dus dat schiet aardig op natuurlijk. Wij weten het ook niet. Blijkbaar. Dus het blijft gewoon zo, wat zal het teken zijn? Wat zijn de omstandigheden, is de gedachte, waarin deze dingen zullen plaatsvinden? Wat zal het teken zijn van uw toekomst, en voor alle duidelijkheid, en van de volleinding der aion? Van de volleinding der eeuw, vertalen we dan toch bij voorkeur eerst, zodat duidelijk is waar de discipelen het over hebben. Niet alleen maar zijn presentie, aanwezigheid in de lage betekenis van het woord, maar in de hoge betekenis van het woord. De officiële beëindiging van de tegenwoordige aion of eeuw en daarmee het aanbreken definitief van de toekomende eeuw. Begrijp je me goed? Die term, de toekomende eeuw, die vinden we in nieuwtestamentische boeken vele malen, maar in ieder geval enige keren vermeld en is voor ons ook een bekende uitdrukking. De toekomende eeuw. De toekomende eeuw is namelijk die eeuw waarin de beloften van God vervuld worden. Als je mij vraagt, de toekomende eeuw is al lang begonnen, maar niet in Jeruzalem. Voor ons wel, voor de Heer Jezus Christus als eerste, uiteraard, want de toekomende eeuw wordt ook gewoon aangeduid als de opstanding. Jazeker. Het is gewoon een ander woord voor, wordt als synoniem beschouwd in een bepaalde context. Kan heel goed. Wij leven al in de toekomende eeuw, dan wel toekomende eeuwen, want zo wordt de uitdrukking ook gebruikt. Maar wat Jeruzalem betreft, de toekomende eeuw begint voor Jeruzalem pas. Leuk hè, de New Age in het Engels. De nieuwe eeuw. De toekomende, ja. Bijbelse uitdrukkingen worden altijd gejat door de duivel. Ja. En ik zeg dat dus met opzet weer niet in plechtige termen. Hè? Nee. Maar zo werkt dat nou eenmaal. En dat is met deze uitdrukking feitelijk ook. Maar die toekomende eeuw begint voor Jeruzalem. En daarmee dus voor het Joodse volk officieel pas wanneer zij de naam des Heren aanroepen. En zij dus behouden worden. En het dus ontkoming zal zijn. En dus het einde van de 70ste week is aangebroken. En dus een eeuwige gerechtigheid voor het volk is tot stand gebracht. En hoe dat maar heten mag allemaal in Daniel 9 vers 24. Dus dat duurt nog even. En zij vragen, wanneer zal dat zijn? Hoe kunnen we dat herkennen? Hoe kunnen we dat weten? Kijk, als u mij vraagt, hoe kunnen we weten wanneer de opname van de gemeente plaatsvindt? Dan zeg ik, nou ja, als erop gaat lijken dat de Joden met hun aartsvijanden een verbond sluiten bij betrekking tot Jeruzalem, dan komt het in de buurt.
Toch?
Daar heb u niks aan, want daar zijn ze al jaren mee bezig.
Toch?
Ja, nou, nauwkeuriger kan ik het ook niet zeggen. En dan is het nog niet echt nauwkeurig, want ik moet eigenlijk zeggen dat het verschijnsel wat ik nu noem leidt niet zozeer tot de opname van de gemeente, maar tot het begin van de 70ste week van Daniel. De laatste periode van 7 jaar tot aan de bekering van Israël. Dus, hè? En ik houd het er nog steeds op dat de opname van de gemeente daaraan vooraf gaat. En vandaar dat ik het toch zo zeg. En wat zeg je nou tegen die discipelen? Wat zal het teken zijn van de voleinding der eeuw voor Jeruzalem? Nou, als je Daniel 9 kent. Maar ja, Daniel was voor hun een gesloten boek. Kijk, het is mijn onderwerp niet, anders zou ik een paar avonden uittrekken om te laten zien dat het inderdaad noodzakelijkerwijs voor hen een gesloten boek moest zijn, ook niet anders kon. En om wat arrogant te zeggen, voor zover wij het wel begrijpen of beter begrijpen, voor zover het voor ons niet verzegeld is, komt het gewoon omdat die nieuwtestamentische bijbelboeken diezelfde profetie hier en daar becommentarieerd wordt. En dan zeggen we, oh, zit dat zo? Nou, begrijpen we. Maar zolang dat er niet was, en zolang die nieuwtestamentische bijbelboeken niet geschreven waren, bleef het een vaag boek, absoluut onduidelijk, niet uit te komen. Ben ik serieus? Heb ik u dat wel eens voorgehouden? Ik maak het natuurlijk moeilijk. Maar ja, ik heb u gewaarschuwd. Schrift met schrift vergelijken. Hebben we nooit zich afgevraagd hoe dat nou zit met al die wereldrijken? En hebben zich er wel eens in verdiept? Toen ik aan bijbelstudie zelf begon, gewoon op eigen initiatief, los van dat iemand er zich mee bemoeide, zal ik maar zeggen, heb ik me daar als een van de eerste dingen mee bezig gehouden. Nou, waar je dan tegenop loopt, tegen een warboel. Allemaal van bijbelgetrouwe christenen, zoals zoiets heet, maar wat een verschillende verklaringen, of gewoon suggesties, je allemaal tegenkomt. Dat is onvoorstelbaar. Hetgeen demonstreert hoezeer dat boek gesloten is. Men komt er namelijk niet uit. Maar dat komt omdat men niet voldoende doet, of soms zelfs helemaal niet doet, wat ik aan het begin van de avond zei. Namelijk schrift met schrift vergelijken. Zeg maar. En dus niet Daniel 7, om maar eens wat te noemen, zien als één profetie. Daar richt ik me op en daar verdiep ik me in. En al de rest moet ik andere keer maar eens een keer bestuderen of zo. Daar kom je nooit uit, dat bestaat niet. De Bijbel heeft nog wat meer over diezelfde dingen te zeggen die in dat hoofdstuk bijvoorbeeld genoemd worden. Zo steekt hij in elkaar. U weet wel, dus Daniel 7 is van die vier dieren. Nee, niet die vier dieren uit Openbaring. Dat zijn andere vier dieren. Die vier beesten bedoel ik. Die uit de zee opkwamen. Voorstellende wereldrijken. En toen die vier helemaal voorbij kwamen, waren toen verscheen de Zoon des Mensen. Lees het maar na. Daar komt de term Zoon des Mensen ook eigenlijk vandaan. Als officiële Bijbelse titel in Daniel 7. Nou, tel ze maar met me mee. Staat ook bij welke rijken het zijn. Het zijn vier beesten, het zijn vier rijken. De eerste is het Babylonische Rijk, die Gouden Leeuw. Daarna. Nee, dat was niet een café, broeder. Nee, de Gouden Leeuw. Nou ja, een Gouden Leeuw met vleugeltjes. En daarna kreeg je dat luipaard. En die luipaard, moet ik zeggen trouwens. Maar goed. Dan kreeg je die luipaard als beeld van het Griekse Rijk. Want dat staat er ook allemaal bij, dat kan allemaal niet missen. En daarna kreeg je, nee ik zeg het verkeerd, je kreeg eerst de beer van het Medo-Persische, eerst de leeuw van het gouden leeuw van het Babylonische Rijk, dan de beer van het Medo-Persische Rijk, dan de luipaard van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En daarna kreeg je een beest wat helemaal nergens op leek. En dat komt omdat het ook niet Babel, maar Rome tot hoofdstad had. En dat lijkt sowieso nergens op. Maar dat even terzijde. En met tanden, ijzeren tanden geloof ik, of weet je veel wat. En dat hebben ze allemaal gehad, dat waren ze alle vier, tot en met het Romeinse Rijk. En dan komt de Zoon des Mensen en begint het Messiaanse Rijk. Nee, ik heb een paar details overgeslagen. En de details zijn, die maken de moeilijkheden. Maar als iemand zegt, waren vier beesten, het zijn vier rijken, het zijn duidelijk die vier rijken. Nou ja, dan in de dagen van de Heer Jezus moest het rijk aanbreken. Maar dat is nu 2000 jaar geleden. Terwijl die vier rijken, hoeveel jaren besloegen die? Nou, nog geen 1000 bij elkaar. Als ik het Romeinse Rijk dan heel ruim neem voor de gelegenheid. Want van Nebukadnezar, het begin van het Babylonische Rijk, tot op de Heer Jezus, is pak een beetje een jaartje of 600. En wel even 2000 jaar verder, en het koninkrijk is nog niet gekomen. En dus zeggen al die christenen, nee, het koninkrijk is wel gekomen, dat is de kerk. Klopt precies dus. Vier rijken voorbij, tot en met het Romeinse Rijk, en dan breekt het koninkrijk aan. En blijkbaar is dat dus niet een aards koninkrijk. Blijkt wel. Dan is je dan niet beter weten. En denk je, ja, dat zal dan wel. Zie. Maar wat is er nou mis? Het is gewoon verzegeld. Het zou zo kunnen. Die indruk hadden zij ook moeten hebben. Van nou, in onze dagen zou het kunnen komen. Maar vergis je niet, bij het vierde, die staat er dan nog wel bij. Dat hij kreeg 10 horens. En daarna vielen de 3 van die 10 uit. En op die plaats kwam er 1 andere, veel grotere voor in de plaats. En die zetten een grote mond op en zo, want ik zeg het dan maar netjes, hè. Ja. En zo verder. En pas daarna kwam die zoon des mensen. En toen heeft men gedacht, nou ja, dan maken we van die 10, dan maken we van sommige delen van het Romeinse Rijk. Tellen we daarbij, ik kan niet schelen, de 10 belangrijkste. Is makkelijk, er waren er meer dan 10, dus je komt altijd aan 10, hè. Ja, en die een met die grote mond, daar maken we Nero van. Die grote dingen sprak tegen de Allerhoogste. En Nero deed dat. Dat zegt niks, dat doet bijna elk mens. Ja, ja goed, de een wat meer dan de ander. Maar vooruit, maar dat is Nero dan. En die wordt algemeen beschouwd als de antichrist. En dan zijn we daar weer af. En dan is dus toch nog in de eerste eeuw van onze jaartelling het koninkrijk aangevangen. En zo redeneert men die dingen weg. Ja. Maar we hebben in het Nieuwe Testament nog het een en ander daarover. En daaruit blijkt dat die 4 dieren meer dan, of 4 beesten, meer dan 4 rijken voorstellen. En dat dat vierde dier, vierde beest, een voorstelling is van inderdaad het Romeinse Rijk. Van daarna nog een rijk samengesteld uit 10 landen, niet in Europa, maar in het Midden-Oosten, als u mij vraagt. En dat rijk moet inderdaad nog steeds komen. En daaruit voort komt dan weer 1 groot echt wereldrijk onder leiding van die ene oor. En dan pas verschijnt de zoon des mensen. Dat betekent dat vanuit de dagen van de Heer Jezus en Matthäus 24 dus, uit die tijd, vanuit die dagen dan, nog een hele poos te gaan was. En dat er dus nog inderdaad minimaal 2 wereldrijken, 2 rijken, zoals we zegt in Daniel, moesten passeren. Maar als je zegt, maar het was toch maar 1 beest, zeg ik, ja, dat is 1 beest. Dan zeg je, maar dan is het 1 rijk. Dan zeg ik, nou, voor mijn part, dan weet ik het ook niet. Maar de Bijbel zelf zegt, nee, het zijn 3 rijken. Maar de Bijbel zegt ook dat Daniël een verzegeld boek zou zijn tot de tijd van het einde. De tijd van het einde is aangebroken bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, volgens de Bijbel zelf. En sindsdien wordt ons bekendgemaakt dat het vierde beest uit Daniël 7 niet maar 1 wereldrijk voorstelt, maar bij elkaar 3. Nou, dan gaat het maar om. En 2 daarvan zijn nu nog steeds toekomst. Nou, zoals met veel van die profetieën. In zichzelf niet echt goed te verklaren. Duidelijk is dan ook dat je niet goede antwoorden kunt geven op de vragen die opgeroepen worden. Maar in het licht van het Nieuwe Testament kan dat wel. En zo verder. En dus blijft nog steeds de vraag, wanneer zal dit koninkrijk nou komen? Zijn we zover? Ik zal in de dagen van dit Romeinse Rijk, en dus van het vierde beest van Daniel 7, dat koninkrijk aanbreken en zo zal de Messias in heerlijkheid verschijnen. En gek genoeg, de Heer haalt dat helemaal niet aan, deze profetie. Hij haalt een ander aan, maar ik gaf deze uit Daniel 7 ook alleen maar even als voorbeeld. Hè? Even in de gauwigheid, hoe zulke dingen verborgen zijn. Ze wisten het, ze konden het ook niet weten. Ze vragen aan de Heer, wanneer zal dat zijn? En wat de Heer Jezus dan in de eerste plaats zegt, nou ja, als ik het met eigen woorden zeg, dan moet ik zeggen, nou ja, het doet er weinig toe wanneer dat precies zal zijn. Het komt toch wel. En bovendien, in jullie dagen zul je dat ook niet meer meemaken, dus persoonlijk heb je er ook geen belang bij. Het is niet het belangrijkste. Veel belangrijker is niet dat wij weten wanneer het zal zijn. Veel belangrijker is het dat wij trouw zijn aan die Messias.
Toch?
En ik wijs nog maar op de gelijkenis die de heer vertelde op de dag van de intocht in Jeruzalem, maar net ervoor. De gelijkenis van de ponden. Was daar dat de discipelen dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden? Dus nog maar een dag of 2, 3 maximaal. Misschien wel dezelfde dag als waarover het gaat hier in Matthäus 24. Die dagen waren dat. En zij dachten dat het koninkrijk daar stond zou openbaar worden. En toen vertelde de Heer een gelijkenis. En zei, nou, het gaat over een welgeboren man die buitenslands reisde, naar een ver land reisde om een koninkrijk te ontvangen. En om hem daarna pas weder te keren. In de tussentijd stond hij zijn 10 dienstknechten. 10 dienstknechten. Dat is het andere volk dus, hè, van wie het koninkrijk zou worden afgenomen. Makkelijk is dat, hè. Het zou van de 2 stammen worden afgenomen en het werd gegeven aan de 10 dienstknechten. Makkelijk, hè? Lucas 19. Nou goed, maar de Heer had het allemaal al gezegd, dus die discipelen zijn nou aan het twijfelen. Hoe zal dat nou zo gaan? En de Heer zegt, nou, waar het om gaat is, zie toe, vers 4, dat u niemand verleiden. Wat voor het zover is, en voor dus de Heer zelf zal verschijnen, onder een geroep van gezegend is hij die komt in de naam des Heren. 23 vers 39. Voor die tijd zullen velen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. In het algemeen worden sectenleiders ervan verdacht dat zij zich stellen in de plaats van Christus. Moet ik u zeggen, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk ook dat het zo is. Maar dat betekent wel dat de grootste christelijke kerk die er officieel bestaat, de officiële christelijke kerk die bestaat, dat is dan ook een secte, weet u wel, want de leider daarvan geeft zich ook uit voor de Christus en in plaats van de Christus, plaatsvervanger van Christus op aarde enzovoort. Er is een mooie Latijnse term voor, maar die lol gun ik hem ook niet, hè. Dus, begrijp u, dat gebeurt, want het blijft natuurlijk zo dat waar de Heer zelf de honneurs op aarde niet waarneemt, zijn er velen die zich geroepen voelen om de vacature te vervullen. En zo gebeurt dat. En dus velen zullen komen onder mijn naam, zeggende ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ik heb het vaak meegemaakt, hoor, dat mensen gewoon met de Bijbel dicht, die hadden ze niet eens bij zich zelfs, zeiden al zo zegt de Heer. Komt allemaal voor. Nou goed. Velen zullen komen onder mijn naam zeggende ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden. U weet, men heeft God geabstraheerd, dat wil zeggen tot een abstract begrip gemaakt. Men heeft dat met de Christus uiteraard ook gedaan, dat is een abstract begrip geworden. En daarna heeft men uitgevonden dat als het toch een abstract begrip is, dan kan dat begrip tot uitdrukking komen in willekeurig welk mens. Maar de eerste die daarvoor in aanmerking komt, ben ik dan uiteraard zelf. Want zo gaat de filosofie dan gewoon. Hebben die nog? Ik heb hem uit laten leggen door een Jood die zei, een fariseer, dat is een abstract begrip, staat voor een huichelaar, en dat kan dus iedereen zijn. En die zei dat van de Christus ook, abstract begrip, kan tot uitdrukking komen in ieder van ons. En daarom verwachten met 2 T's de Joden enige jaren geleden dat die ene rabbi, wiens naam ik vergeten ben, uit New York, in Jeruzalem dachten ze dat onder andere, maar dat die rabbi uit New York, dat de Messias zou zijn. Want het kan iedereen zijn. Nou ja, dat is een tamelijk vrijzinnig standpunt, liberaal standpunt om zo te zeggen, maar in het christendom is dat ook de algemene gedachte dikwijls, hè. En Christus in ons, daar hebben ze geen moeite mee met de uitdrukking. Het is toch maar iets abstracts. Maar dat ze van doen hebben met iemand, een persoon, met stamboom en al, ja, daar voelt men gewoon het niet voor. En dus kan dit allemaal, hè? Velen zullen komen onder mijn naam zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Men zegt dat is in onze dagen zo, want dit zijn tekenen van de naderende wederkomst van Christus. Dan moet ik u zeggen, de wederkomst van Christus nadert al 2000 jaar. En zijn komst nadert al minstens 6000 jaar. Minstens. Ieder uur, iedere dag brengt ons nader. Toch? Tot de dag van het gericht. U kent het lied toch of niet? Staat in de bundel van Johannes de Heer, maar het was van, de Nederlandse tekst is van John Buurman, geloof ik. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar dat nadert altijd al. Ik bedoel, dat is niks bijzonders. En bovendien, er staat niet dat het een teken is van de naderende wederkomst van Christus. Er staat dat die dingen zouden gebeuren voordat hij komt. En eerlijk gezegd, wat ik op school van geschiedenis geleerd heb, is heel weinig algemene geschiedenis. En wat ik me daarvan, van dat vak herinner, was inderdaad Babylonische, Medo-Persische, Griekse Rijk enzovoort. Dat heb ik allemaal moeten leren van meneer Van Woerden. Ja, die had groen haar, broeder. Dat geloof ik niet meer. Zeg. Ik weet niet wat hij erin smeerde. Hij had grijs haar strak naar achteren geplakt. En het zag er altijd een beetje groenig uit. Ik weet niet hoe dat kwam. Misschien deed hij het maar eens in de twee weken erin of zo. Maar meneer Van, ik heb het goed onthouden, ja. In Musselkanaal was dat, ja, op Knol. Nou goed, en die kon met enthousiasme vertellen over al die figuren enzovoorts. Hij had er alleen nooit de Bijbel bij. Als hij dat gedaan had, had ik beter opgelet. Ik zweer het je. Eerlijk waar. Maar dat herinner ik me van algemene geschiedenis. Dus net die wereldrijken uit, die we uit Daniel ook kennen. Dat was het ongeveer. En de andere geschiedenis was gewoonlijk vaderlandse geschiedenis. Herinner ik mijn vaderlandse geschiedenis van precies de afgelopen pakken bij 2000 jaar. Vanaf dat de Batavieren ons land inkwamen. Op de fiets geloof ik, maar we zitten. Ja. Maar zoiets, dat weet ik allemaal niet zo precies meer. De leraar geloof ik ook niet, want het schijnt nog wel eens veranderd te zijn hoe het precies zat. Maar de afgelopen 2000 jaar, en wat ik me ervan herinner, is jaartallen en dus oorlogen. Op één jaar na, dat was beeldenstorm. Maar voor de rest was het volgens mij allemaal oorlogen, of niet? Wat was het, 1566, 1568, wie weet dat nog? Ja. Vrede, oh ja, dat was weer het eind van de oorlog, zuster. Ja, precies. Maar u weet wel, ik zeg al, in 1600, dan weet je het weer, hè? Het bekendste jaartal, slag, oorlog. Het was altijd oorlog. En als men dus nu roept in onze dagen, overal oorlogen, zie je wel de heer kan spoedig, dan denk ik, ja, dat roepen ze dus al 2000 jaar. En degenen die niet geloven in de wederkomst van Christus, roepen dat dus als antwoord. U weet wel, staat in het zoeklicht van alles over hoe de tijdspiegel, hebben ze dat nog in het zoeklicht? Dat was altijd, de tijdspiegel heette dat. Het zal een oude term zijn, dus maar vooruit. De tijdspiegel. En dan ging het weer over oorlog zus en oorlog zo. En de conclusie, dus dat de heer spoedig komt. Hij is me altijd ontgaan. Kijk, ik wil twee wereldoorlogen niet bagatelliseren. Maar deze rubriek stond er al in. Na de Eerste Wereldoorlog al hoor, maar vooruit. Maar ik wil ze niet bagatelliseren. Maar hoezo, er was altijd oorlog. Ik weet het niet beter. Het is kenmerkend voor de menselijke geschiedenis, zeker in verband met de afgelopen 2000 jaar. Een en al ellende. Er was nog geen voetbal, denk ik. En dus oorlog. Nou ja, waarom ik dat zeg, niet als grapje hoor. Echt, ik bedoel eigenlijk te zeggen, de mens heeft om een of andere reden behoefte aan strijd. Hij wil ergens voor vechten. Sommige mensen hebben het ook gezien, hebben toen fascisme uitgevonden, is daarop gebaseerd. De basis is correct. De mens wil vechten. En wat moet hij doen als hij geen voetbal heeft? En nou hebben ze een voetbal en dan doen ze het nog. Ik bedoel, zo gaat dat gewoon. Dat is het instinct wat in de mens zit. Daarom zegt Paulus, strijd de goede strijd. Het is waar dat de mens weet van inwendig uit, van zijn geweten uit, dat er iets is om voor te strijden. Dat dat zijn levensvulling zou moeten zijn. Dat is echt waar. Dat mag je wel niet meer zeggen, omdat de wereld het alternatief niet wil. En als ik zulke dingen leer, dan ben ik dus meteen een oproerkraaier. Nee, de bedoeling is dat wij de goede strijd zouden strijden. Zouden weten waarvoor wij zouden strijden. De strijd des geloofs namelijk. Dat is waar het om gaat. Maar waar dat er niet is, en waar men de Heer Jezus Christus, waarin men zou geloven, dus het woord Gods waarin men zou geloven, heeft afgewezen. Ja, daar blijft gewoon onderlinge strijd over en ook niks anders dan dat. En dus, dat is wat de Heer hier werkelijk zegt. Niet de beschrijving van de dagen kort voor zijn wederkomst, maar alle dagen tot aan zijn wederkomst. En zelfs tot in zijn wederkomst, want die wederkomst is weer zijn presentie, zijn parousia. En dat is niet eens een moment, dat is een periode die ook gekenmerkt wordt door strijd overigens. Hoe dat ook zij, Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Zodat je nooit het recht hebt om te zeggen, het is een teken van het naderend einde. De Heer zegt, nog is het einde niet. Het is een teken van dat het einde er nog niet is. En dat het einde nadert, ja, dat doet het altijd. Met het voortschrijden, met het tikken van de klok, denk ik altijd. Toch een bemoedigende gedachte, of niet? Nou, en dan het volgende vers. Want volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. En op dezelfde wijze als die stenen niet op elkaar zouden blijven. Het is ook een gelijksoortige uitdrukking. Zoals niet steen op steen gelaten zal worden en de stenen dus als het ware niet meer passen. Zo zullen de volkeren ook niet meer aan elkaar passen. Ze zullen tegen elkaar opstaan. Er zal geen eenheid meer zijn, en zo verder. En er zullen dus zijn hongersnoden, pestilentie, aardbevingen in verschillende plaatsen, enzovoorts. En u weet dat heel wat van die dingen, de aardbevingen wellicht niet, maar de andere dingen wel, hongersnoden, pestilentie, in belangrijke mate toch het gevolg zijn van, van een ontaarde mensheid. Van het ontbreken van een fatsoenlijke, is dat een goed woord, een fatsoenlijke menselijke cultuur. Ja. Hongersnoden. Ik ben meerdere malen in Afrika geweest, met name dan ook Zuid-Afrika. Ik heb heel veel van het land gezien, ook van wat toen de thuislanden waren. Dus wat beheerd werd door zwarten, in principe. Maar daar vertellen ze gewoon hoe dat komt, dat heel het land verweerd is. Dat komt niet dat er niks groeien wil, maar wat er groeide, dat hakte ze om. Men had hout nodig of wat men nodig had, men hakte het om en men rooide het en zette er niks anders voor in de plaats. Dus wat je overhoudt is totaal geërodeerde grond, dat is wat er dan gebeurt. Als wij geen helmgras neerzetten, of hoe heet het spul, helm toch, hè? Helmgras neerzetten op de duinen, dan waaien ze ook gewoon weg, bedoel ik maar. Hè? Dus je moet er wat aan doen. Je kan wel een dijk opwerpen, maar als je hem niet afwerkt met stenen, weet ik veel waar je die stenen vandaan moet halen. Want in Nederland hebben we die dingen niet. Bezaald blokken, maar als je die er niet opgooit of anderszins de dijk afwerkt met een speciale beton dan wel asfaltlaag, ja, dan kun je er gewoon bij blijven kijken en dan spoelt hij vanzelf weg. Ik bedoel, zo gaat dat. Je moet er wel zelf wat aan doen. En als je zelf niet graan in de aarde gooit, dan komt er dus ook niks op. Althans, van nature onvoldoende om ons in leven te houden. En dat soort dingen weer. Zo gaat dat. En zo kun je nog uren doorgaan. We hebben een cultuur gehad van vele decennia van communisme in Oost-Europa. Ik leerde op school Rusland, Oost-Europa in het algemeen, Rusland in het bijzonder, dus de graanschuur van Europa en eigenlijk van de wereld. Daar kwam het op neer. Ja. En inmiddels sinds jaar en dag moeten die jongens graan kopen in de Verenigde Staten, omdat ze zelf niks hebben. Hoe komt dat, denkt u? Zitten we in een cultuur? Zitten we in wat ze geloven, wat ze denken, welke filosofie ze erop nahouden? En communisme heeft dan die zegeningen niet gebracht, dus. Integendeel. Het land is naar de knoppen gegaan. En daarom gaat het vermoedelijk binnenkort naar de Filistijnen. Maar ja, dat is weer een ander verhaal. Ik bedoel, militair. Letterlijk. Daarnaartoe. Maar, nou goed, dat staat nog te gebeuren. Dat is ook profetisch woord. Maar zo'n land gaat daaraan failliet, zo gaat dat. En daar waar de mensheid, waar de schepping de schepper loslaat, geeft de schepper zijn zegen niet meer en het schepsel geeft er wel de schuld aan de natuur. Maar ja, het ligt aan henzelf. Is je dat nooit opgevallen hoe vreemd het in elkaar steekt? De Bijbel zegt dat de mens niet bezorgd zou zijn over wat hij heeft eten of wat hij zich moet kleden, want God weet wat we nodig hebben en geeft ons alle dingen. Van ouds en zo. Niet alleen dat de Heer Jezus het zegt, maar in het Oude Testament is dat ook de vaste gedachte. Er is wel aan verbonden dat men trouw zou zijn aan de Heer, hem zou dienen, hem gehoorzamen enzovoorts. Geldt in het algemeen. Zie je? En daar waar men tegenwoordig vaststelt dat het slecht gaat met de natuur, zit men met een probleem, want men heeft ons eerst jarenlang wijsgemaakt dat de natuur zo mooi in elkaar zit, zichzelf in stand houdt, zelf ook uit zichzelf ontstaan is en zo. En nou gaat het ineens slecht met de natuur. Dat kan natuurlijk nooit. Als het zelf ontstaan is en zichzelf in stand houdt en zo stabiel is, hoe komt het dan? dat er wat mee misgaat. Nou ja, dan krijgen wij de schuld. Dan krijgt de mens de schuld. En dat is enigszins terecht, maar de werkelijke reden ligt natuurlijk ergens anders. Waar het echt in zit, is de ontrouw van de mens aan de Heer. En daar waar men het verste afstaat van de God van de Bijbel, daar heeft men het meest van doen met dit soort hongersnoden, pestilentie, aardbeving en wat het maar wezen mag. Ik meen het echt. Ik kan ze gewoon niet uitleggen, want dan moet je statistieken vertonen, maar ik geloof al zijn leven dat dat zo is. En daar waar men dan nog verhoudingsgewijs het dicht staat bij de God van de Bijbel, daar is men verhoudingsgewijs ook het meest welvarend. Toch weer. Zoek het maar eens op. Dan heb je twee vakken te bestuderen. Geschiedenis en adreskunde. Het waren niet mijn favorieten, moet ik eerlijk zeggen. Maar vooruit. Maar ik denk dat het zo zit. Maar in het algemeen geldt gewoon, de mens heeft God losgelaten, is aan zichzelf overgeleverd. En dit is dan het gevolg. Volk zal tegen volk opstaan. Koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen zijn hongersnoden, pestilentie, aardbevingen in verschillende plaatsen. Doch al die dingen zijn een begin der smarten. Dat wil zeggen, er komt nog veel meer. Het is niet het einde, het is maar een begin, staat er. Want de grootste smarten komen pas kort voor de wederkomst van Christus. In de bekende grote verdrukking namelijk. Maar die wordt hier nog niet genoemd. Hier is nog steeds een algemene beschrijving van onze bedeling. Mag ook blijken uit het volgende vers. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. Gaat over christenvervolgingen uit. Niet jodenvervolging, christenvervolging. Het wordt tot de discipelen gezegd. En ze werden overgeleverd, niet in de grote verdrukking, maar wel in verdrukking. En ze zullen gedood worden, al die discipelen zijn de marteldood gestorven, voor zover wij weten, en zo verder. En zo is het de even doorgegaan, dus meteen in die dagen ook al begonnen. En er zullen velen geërgerd worden, dat wil zeggen struikelen. En zullen elkander overleveren en elkander haten. Ja, want er is binnen het christendom trouwens ook heel wat haat en nijd onderling altijd geweest. En het is nog zo, uiteraard. Maar in de wereld in het algemeen. En opnieuw, er zullen vele valse profeten opstaan en zullen vele verleiden. De eeuwen door is dat zo gegaan. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, niet de gerechtigheid en niet het evangelie dat verbreid wordt, maar in tegendeel, omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden, afnemen, verdwijnen dus, maar wie volhardt, volharden zal tot het einde van de eeuw, uit vers 3 uiteraard, wie volharden zal tot aan de volleinding der eeuw, die zal behouden worden, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen. Dat betekent niet dat eerst het evangelie gepredikt zal worden aan alle volken. En dan komt meteen de Heer als dat gebeurd is. Het wil gewoon zeggen dat voordat de Heer komt, in de tijd die daar al vooraf gaat. En ik bedoel dus gewoon pak een beetje een jaartje of 2000. In die tijd, vanaf de dagen van de discipelen tot aan de definitieve wederkomst van Christus, zou het evangelie gepredikt worden. Waar? Aan alle volken. En niet aan als dat gebeurd is, komt de Heer weder. Het is andersom. Voordat de Heer wederkomt, wordt het gewoon gepredikt aan alle volken. Hebben die nog? Maar kijk, men neemt één tekst, omdat men een zendingsgenootschap heeft gesticht of zoiets, en men moet er fondsen voor werven. Ik noem maar wat, hè. Dit kan ik ook bewijzen, maar vooruit, hè. En zegt dan dus, ja, daar moeten we toch een bijbeltekst voor hebben van de noodzaak van zending. En dan zegt men, ja, als wij niet zending bedrijven, dan komt de Heer niet weder. Dat denk ik altijd, ik vind het slecht argument, want ik denk nog altijd dat vele christenen dan denken, dan geef ik niks aan de zending. Maar je moet er toch niet aan denken dat de Heer weder komt. Ik vind altijd zo'n kortzichtige argumentatie altijd. Nee, niet om ergens de spot mee te drijven, maar om te zien hoe voorzichtig je moet zijn met bijbelse uitspraken. Je kunt niet meer zo er wat inlezen wat je uitkomt. Er staat niet, als men klaar is met alle volkeren te bereiken, of als men klaar is met de Bijbel te vertalen in alle bekende talen, dan komt de Heer weder en daar wacht hij op. Dat staat er niet. Er staat, voordat de Heer weder komt, wordt het evangelie gepredikt. En beter nog, zolang als hij niet wederkomt, wordt het evangelie gepredikt. En inderdaad, dat is wat gebeurd is. Beginnend in de dagen van de Heer Jezus. En dat gaat nog steeds door. En zelfs na de opname van de gemeente gaat het ook nog steeds gewoon door. Uiteraard. Maar goed, daar moet het eerst even bij laten, want het is wel weer hoog tijd voor de pauze. Vanaf het volgende vers, vers 15 van Matthäus 24, geeft de Heer nog steeds antwoord op de vraag, wanneer zullen deze dingen zijn? Maar nou doet hij het aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen. Dat wil zeggen, om het maar meteen heel concreet te zeggen en zo snel mogelijk, wat de Heer vanaf vers 15 doet, is inderdaad de profetie van Daniël ontzegelen, om zo te zeggen. Want hij zegt, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, de profeet. Hij verwijst dus letterlijk naar deze verzegelde profetie van Daniël. En zegt, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waar Daniël van gesproken heeft. Een gruwel der verwoesting die zou staan in de heilige plaats. Begrijp je hem goed, staande in de heilige plaats slaat niet op de profeet, want die stond niet op de heilige plaats. Maar de gruwel der verwoesting zou staan op de heilige plaats. En de heilige plaats is, als u mij vraagt, de plaats waar de tempel zou moeten staan. En ik zeg maar meteen erbij dat, hoewel men om een of andere reden kennelijk denkt dat er in de toekomst de Joodse tempel zal herbouwd worden, al voor de wederkomst van Christus, moet ik u zeggen dat ik daar niet de minste Bijbelse aanwijzing voor heb. Wel voor het tegendeel. Dat er namelijk niet een tempel zal gebouwd worden voor de wederkomst van Christus. Want waarom staat hier anders staande in de heilige plaats? Dan zou er hebben moeten staan staande in de tempel. Dat wil zeggen op het tempelplein of op het gebied van de tempel of wat dan ook. Maar dat staat er juist niet. Er staat staande in de heilige plaats. Dat is de plaats waar de tempel zou moeten staan. Maar hij staat er kennelijk niet. Begrijp je me goed? En ik hoop maar dat u die profetieën van Daniël een beetje kent. Wij vinden in meerdere hoofdstukken in Daniël melding van deze gruwel der verwoesting, ook aangeduid als gruwelijke vleugel, of hoe dat maar heten mag. Maar het zijn termen, en die verklaar ik nu niet, maar het zijn termen ter aanduiding van wat wij populair noemen een afgodsbeeld. Dat afgodsbeeld zou staan in de heilige plaats, maar eigenaardig genoeg, diezelfde profetie heeft een aanvankelijke toepassing of vervulling gehad in de dagen van Antiochus Epiphanes, de dagen van het Griekse Rijk. Antiochus was een van de Seleuciden, de opvolgers in een deel van het rijk van Alexander de Grote na zijn dood, waaronder dan Palestina, Jeruzalem dus. Deze man heeft inderdaad de tempel ontwijd. En als je het populair zegt, en het wordt altijd populair beschreven, dan wordt gewoon gezegd, de man liet een beeld gewijd aan Zeus, dan wel Jupiter, want dat is dezelfde, liet een beeld voor Zeus oprichten in de tempel. Hij verwoestte niet de tempel, hij ontheiligde de tempel, maar de tempel stond er, bleef ook gewoon staan. De hele Joodse godsdienst werd verboden. En in plaats van dat men offerde aan Jehovah, zou men offeren aan Zeus. En met de Latijnse termen, en uit de dagen van het Romeinse Rijk, heet Zeus dan ineens Jupiter. Als u mij vraagt, is dat den duivel, hoogstpersoonlijk. Dat is dus wel dezelfde als Allah, maar niet als de God van de Bijbel. Voor alle duidelijkheid. Maar dan zegt men gewoon, ja, dat beeld stond in de tempel. Maar het staat in de heilige plaats. Hier staat dat, en in Daniël zelf staan er ook woorden van gelijke strekking, als er al bij staat waar het ding staat. Staat er niet altijd bij. In Daniël 9 staat het er niet bij. Dan weet je alleen, dus in Jeruzalem. Maar omdat er staat heilige plaats, lijkt het mij het meest voor de hand te liggen dat er dus inderdaad geen tempel is. Waarom ook? Men krijgt er ook de gelegenheid niet voor. En voor zover wij wel lezen dat er een soort van Joodse eredienst of offerdienst is in de dagen voor de wederkomst van Christus, moet ik u zeggen dat het daarvoor niet noodzakelijk is dat men een tempel heeft. Offers werden ook gebracht voordat er een tempel was en voordat er een tabernakel was. Toch? Daarvoor heeft men slechts één altaar nodig. Maar niet noodzakelijk een tempel. Dus dat vloeit daar dan ook niet uit voort. Dus ik houd het gewoon op het gebied waar de tempel zou moeten staan. Daar zou een gruwel der verwoesting staan. Nou, als u mij vraagt... in onze dagen staat er zoiets. In elk geval, er staan twee, populair gezegd, moskeeën. Officieel is dat niet waar, er staat één moskee. En er staat een Dome of the Rock met die gouden koepel, weet je wel. Het wordt niet geacht om een moskee te zijn, maar voor alle duidelijkheid dan maar. Maar beide, die ene moskee die er staat aan de zuidkant van het tempelplein... en deze Dome of the Rock in het midden van het tempelplein... zijn natuurlijk toch beide gewijd via Mohammed aan Allah. En als je mij vraagt, Allah is dezelfde als Zeus of Jupiter... is volgens sommigen dezelfde als de God van de Bijbel. Maar dat is hem nou net niet. Het is de duivel. Laten we dat vooral in de gaten houden. Het irriteert mij nog altijd als ik merk, als ik lees en hoor... dat de naam Allah vertaald wordt met God. Men zou dat niet doen. Wij in geen geval. Want wij kennen maar één God en dat is niet Allah. Toch? En als er één Allah is en Mohammed is zijn profeet... dan is duidelijk dat die Allah is niet de God van de Bijbel. En dan kun je 100 keer zeggen, maar Allah is Arabisch voor God. Dat mag dan zo wezen. Maar voor zover het als naam fungeert van de God van Mohammed... en dus van de Mohammedanen... is het niet God, de God uit de Bijbel namelijk. De God des hemels en der aarde en der schepping en hoe het maar heten mag. Integendeel, het is de duivel die zich stelt in de plaats van God. En in die zin is dat gebied, die heilige plaats, om zo te zeggen... dus al vele eeuwen lang, en in elk geval zolang als het Mohammedanisme bestaat... gewijd aan een andere God. En dus moet het beschouwd worden als een afgodsbeeld, voor zover het een beeld is. En voor zover het niet een beeld is, is het in ieder geval zo'n gruwelijke vleugel. Want daar komt het op neer. Hebben we die nog? Gruwel is sowieso afgoderij en een vleugel is een soort aanduiding voor een godheid. Een beschermende god namelijk. Een god die men aanroept en die men beschouwt als beschermer of zoiets. En een ander woord voor bescherming is gewoon vleugel. Dat werd trouwens een halve bladzijde eerder hier in de Bijbel geïllustreerd in vers 37 van hoofdstuk 23. Dus dat mag ook al niet moeilijk zijn. En ik denk dat het ook bewust zo gekozen is, deze woorden, zo dicht bij elkaar. De Heer zegt, ik heb u willen bijeenvergaderen onder mijn vleugels, maar in plaats daarvan komt er een andere vleugel. Een gruwelijke, een afgodische vleugel. Dus, hè? Nou goed, maar de Heer zegt dan, wanneer gij deze gruwel der verwoesting, deze gruwelijke vleugel, zult zien staan, dan... Maar dan moet ik weer stoppen, want het eerste wat ik dan zeg is... dan is het wat de tijd betreft het midden van de 70ste week van Daniël. En daar hoef ik maar één tekst voor te noemen. Er zijn parallelteksten genoeg, maar één is voldoende. Dat is Daniël 9, vers 27. In het midden van de 70ste week van Daniël... zal deze gruwel der verwoesting, deze gruwelijke vleugel worden opgericht. Het heet gruwel der verwoesting omdat het de inleiding is, de oprichting van het beeld is de inleiding tot de verwoesting die over Jeruzalem zou komen. En zo wordt het in Daniël 9 ook beschreven, vers 27. Ik zoek het met opzet niet op, want ik wil er domweg niet te lang bij stil blijven staan. En ik neem aan dat het langzamerhand wel redelijk bekend is. Die 70ste week van Daniël zijn de laatste 7 jaren, week van jaren... uitlopend op de verwoesting van Jeruzalem definitief... en daarmee gepaardgaand de wederkomst van Christus... en de officiële vestiging, zij officiële. Niet de praktische, maar wel de officiële vestiging... van het koninkrijk van de Messias op aarde. Dat wil zeggen over het Joodse volk. Want 70 weken zijn bestemd over uw volk... om de overtredingen te sluiten en eeuwige gerechtigheid aan te brengen... en hoe dat maar heten mag. Kortom, om het koninkrijk terug te geven aan het huis van David. Want daar gaat het in werkelijkheid om in het boek van Daniël. En dus als de 70 weken leiden tot aanbreken van het koninkrijk van Christus... dan leidt dus de 70ste week tot het aanbreken van het koninkrijk van Christus. Maar die 70ste week, die begint Niet bij de opname van de gemeente, hoewel het nooit veel kan schelen. Maar officieel begint hij met het sluiten van een verbond tussen de velen van de Joden, dat wil zeggen van de Joodse staat, en een vorst die komen zal. Want zo staat het dan letterlijk. En dat is niet het herstel van het oude verbond of zo, dat de Heer zou sluiten met het Joodse volk. Dat is namelijk de variant van de zevende-dags Adventisten, maar die is wijdverbreid geraakt, ook in de evangelische kring. Zo van, dat verbond is een verbond, het is verbond der wet. Nee, men zegt dan, er staat toch, hij zal velen het verbond versterken. Het verbond, dat staat er niet hoor. Daar staat, hij zal de velen verbond versterken. Maar men heeft het vertaald als, en men leest het ook zo, als hij zal met velen het verbond versterken, dan zegt men, dat is natuurlijk het verbond van de wet. Want het is een beetje in onbruik geraakt, enzovoorts. En de zevende-dags Adventisten zeggen dus, nee, maar wij moeten onder de wet leven. Maar in de toekomst zal die wet weer krachtig in werking treden, ter hand worden genomen, ook van Gods wegen enzovoort. Ik moet u zeggen dat het onzin is. Mijn Bijbel leert mij op talloze plaatsen en in niet mis te verstaande woorden dat de wet, hoe dan ook, en over wie ook gold, voor wie ook bestemd was, dat de wet beëindigd is door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus die is al 2000 jaar bijgezet in het museum. De zaak is die circulaire met het artikel over wet of genade van Roosendaal. Ik heb ze expres nog een paar meegenomen. Ze zijn gratis hè, nu. Hè. Het is een circulaire, dus die is gratis. Dus ik krijg van iedereen nabestellingen. Kan ik er nog een paar krijgen? Doe er maar 10. 10? Nou, doe er maar 20. En dan bellen ze later terug, doe er maar 30. En ja, zuster, als het gratis is. Hè. Nou goed. Daarom hebben we dat zo geregeld. Maar dat gaat over datzelfde thema. Die wet is bijna, wordt niet hersteld. Het gaat er ook niet over het verbond der wet. En die vorst die komen zal is ook niet de Messias, maar iemand anders. En het verbond is een verbond tussen de Joodse staat en een vijand kennelijk. En het is een verbond met betrekking tot Jeruzalem. Want leest u het maar na, ik zeg het maar één keer nu. De 70 weken beginnen bij de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, herbouwen, na de Babylonische ballingschap. Het begint dus met een decreet, een verbond, met betrekking tot de herbouw van Jeruzalem. Dan verlopen de 7 weken, waarin Jeruzalem herbouwd wordt. Dan verlopen er nog 62, dat zijn er samen 69 dan, die leiden tot de zogeheten intocht in Jeruzalem, waarbij de Heer de verwoesting van Jeruzalem aankondigt. Dan hebben we nog maar 1 week over, die eindigt met de verwoesting van Jeruzalem. Opnieuw, verwoesting van Jeruzalem dus. En hij begint met een verbond. Waar denkt u dat het verbond over gaat? Over Jeruzalem dus. Want 70 weken, niet ook maar als één periode, maar 70 weken, ook per week zal ik maar zeggen, 70 weken, ook in onderdelen, zijn bestemd over uw volk en meer specifiek uw heilige stad. Dat is het Joodse volk en meer specifiek dus de stad Jeruzalem. En het verbond, dat zou komen als begin van de 70ste week, is dus een verbond van Joden enerzijds en heidenen anderzijds met betrekking tot de stad. En als ze daarover een verbond moeten sluiten, dan kan het alleen zijn dat dus zowel Joden als ook heidenen rechten op Jeruzalem doen gelden. Want anders hoef je er geen verbond over te sluiten. Ik bedoel, Nederland hoeft toch niet een verbond te sluiten met betrekking tot Amsterdam, met de Friese of zo. Weet je veel? Met buitenlanden, met vreemden, hè? Dat hoeft toch niet? En als dus de Joden een verbond moeten sluiten over Jeruzalem, kan het alleen zijn dat anderen dus ook rechten op Jeruzalem doen gelden. Gelijkheid is ten deze dagen, in alle opzichten. En hoewel het niet echt opschiet, kan ik u garanderen, dat weet trouwens iedereen, daar hoef je je Bijbel niet voor te kennen, ik kan u garanderen dat zo'n verbond er dus komt. Ik ben heel ter man niet, maar als ik de politieke omstandigheden zou moeten becommentariëren, vanwege de toestand in de wereld, dan zou ik zeggen, men is jaren, toestand in Jeruzalem eigenlijk, maar men is jaren bezig om daar te komen tot een bepaalde overeenkomst, vredesonderhandelingen en met name een overeenkomst met betrekking tot het beheer van Jeruzalem. Men is er zoveel jaren mee bezig, het is onvermijdelijk, dat komt er dus een keer. Alleen de kans lijkt me dan ook groot, maar wie ben ik? Ik bedoel, ik heb het eigenlijk ook in de Bijbel gelezen, dus het is niet helemaal eerlijk. Maar daarna denk ik, dat verbond zal er wel komen. Maar de kans is natuurlijk groot dat daarna alsnog oorlog uitbreekt, omdat het de partijen toch niet zint. En dan is het verhaal, hele verhaal weer van de baan. Met deze onderhandelingen van de baan schuiven, dat zit er niet in. Dus het enige wat erop zit, is verder te ontwikkelen en dus tot iedereen een handtekening op papier heeft staan. En daar zien we wel weer verder. Want papier is maar papier. Uiteindelijk bepalen de kanonnen het, zou ik maar zeggen. Dat is altijd al zo geweest, hè? Toch? Nou goed. Maar dat verbond komt er dus aan. Dan begint de 70ste week van Daniël. 7 jaren. Maar in het midden van die 70ste week staat er in Daniël 9 vers 27. Dan gebeurt er het een en ander. En dan vindt ook plaats de oprichting van dit afgodsbeeld. Deze gruwelde verwoesting. En dat is het waarnaar de Heer Jezus verwijst. Na gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël en dus al voorbij de opname van de gemeente. En dan stop ik weer even. Want ik weet niet of ik dat of volgende keer dat allemaal nog weet en of ik dan nog de gelegenheid vind om erop in te gaan. Er zijn er natuurlijk die in dit hoofdstuk, ik doe net of je het hoofdstuk kent, hè? Die zeggen, nou ja, we zoeken eigenlijk de gemeente in dit hoofdstuk. Zoeken we, hè? En dan lezen we, ik kom de gemeente niet tegen. Dat kan toch niet dat de gemeente er niet in voorkomt? En dan vindt men hem en zegt, ja, maar later in Matthäus 4, daar staat het. Want daar heb je de opname van de gemeente. Want er staat in vers 40, om het dan maar kort te doen even, hè, er staat in vers 40, alzo dan zullen twee op de akker zijn en de een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. En er zullen twee malen in de molen, de ene zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren de Heer komen zal. En zeg maar, daar hebben we de gemeente, want sommigen blijven achter en sommigen worden weggenomen. En dat is de gemeente. Een zucht van verlichting, zeg maar, dan hebben we eindelijk toch de gemeente erin gevonden. Ik moet u zeggen, het is mis, want het gaat niet over de gemeente. Er staat er trouwens ook bij dat het niet zo is, want het gaat over de dagen van Noach. Die worden vergeleken met de toekomst van de Zoon des Mensen. En dus gaat het om een gebeurtenis in de dagen van de wederkomst van Christus. Na zijn verschijning op de Olijfberg dus. Maar de gemeente is dan al lang weg. Het gaat ook niet over de gemeente. En als ik daarna inga op wat er precies staat, en ook op de vertaling, zal blijken dat er weliswaar worden weggenomen hier. Vertaald met aannemen helaas, maar er staat gewoon wegnemen. En dat wegnemen is niet ten goede, maar ten kwade. En degene die verlaten worden, wel nu dat woord verlaten, dat wordt elders gewoon dikwijls, heel dikwijls, vertaald met vergeven. Dat betekent namelijk met rust laten, laten voor wat het is. Dat zijn degenen die achterblijven op aarde en die zijn goed af. Want degenen die weggenomen worden hier, vertaald met aannemen, die gaan niet omhoog naar de hemel, maar die gaan naar beneden, naar het dodenrijk. En degenen die achterblijven, blijven gewoon op de akker, zeg ik altijd, blijven gewoon op aarde en gaan dus gewoon het koninkrijk van Christus op aarde binnen. Het is namelijk de gebeurtenis aan het begin van of bij het aanbreken van de 1000 jaar, waarin niet alleen Satan die op aarde rondgaat, gebonden wordt en geworpen wordt in de afgrond voor 1000 jaar, maar waarbij alle gelovigen van de aarde worden weggenomen, omdat niet wedergeboren mensen, nou eenmaal, Nicodemus, het koninkrijk en dus ook de 1000 jaren niet zullen binnengaan. Wat denkt u anders dat er gebeurt als de Heer wederkomt en zijn 1000-jarig rijk op aarde vestigt? En er zijn ongelovigen op aarde, wat denkt u dat ermee gebeurt? Exact, die worden weggenomen. Nou, dat is wat hier beschreven wordt. Hetgeen uit het woordgebruik ook blijkt, maar helaas, men heeft het wat gekleurd, vertaald om zo te zeggen, om het te laten aansluiten bij 1 Thessalonicenzen 4, om maar eens iets te noemen. Maar het is echt een heel andere gebeurtenis. Daarna wordt er gezegd, maar... Dus de gemeente komt in het hele verhaal van Matthäus 24 en 25 niet voor. Ik vind me toch wel erg gek. En dan zegt men, nou ja, dat komt omdat het Joods karakter is, Matthäus-evangelie. En dan zeg je, ja, dan, nou ben je aan het filosoferen, hoor, en het mystificeren. Als de gemeente niet voorkomt, komt het niet voor, dat is duidelijk. Maar het punt is dat de gemeente wel voorkomt, maar niet in deze uiteenzetting over de aardse dingen, zal ik maar zeggen. Het komt later, namelijk. Nou ja, eerder in Matthäus 24, om precies te zijn, vers 31. Maar helaas, ik ben weer veel te langzaam vanavond, dus ik kom er weer niet aan toe. Maar het punt is gewoon dat deze woorden hier in vanaf vers 15 met de gemeente niks van doen hebben. De gemeente is dan ook niet op aarde. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar zo'n belangrijke gebeurtenis als de opname van de gemeente moet dan toch eerst genoemd worden. Dan zeggen ze, ja, of dat belangrijk is voor de Joden en in verband met het aanbreken van het koninkrijk op aarde is nog maar de vraag. Dat is één. En het andere punt is, we zouden op zijn minst verwachten dat melding dan gemaakt zou worden van het begin van de 70ste week van Daniël. En dat gebeurt in geen geval. Ook niet. De Heer neemt de draad op bij het midden van de 70ste week van Daniël. En dus logisch ook, hij sprak immers over de verwoesting van Jeruzalem. Als ene aanleiding geeft hij dat zij de Messias verwerpen en dus de tijd hun bezoeking niet bekend hebben. Dat staat in Lucas 19. Dat is aanleiding voor verwoesting van Jeruzalem. En een andere aanleiding voor de verwoesting van Jeruzalem is, dat zijn andere dingen. Een andere God. En dat neemt de God van Israël uiteraard niet. En het is de aanleiding rechtstreeks tot de verwoesting. Daarom heet het gruwel der verwoesting. Want voor de rest is het gewoon een gruwel. Een afgodsbeeld, een vleugel. Een afgodsbeeld dus. En dat die heet gruwel der verwoesting is omdat het van Gods wegen de reden is om inderdaad verwoesting over dit goddeloze, het afgodische Jeruzalem te brengen. En daarom noemt hij niet het begin van de 70ste week, want wat een Joodse staat doet in ongeloof, ja, dat moeten ze maar uitmaken. Maar als ze in het heilige land terug zijn en in de heilige stad en in de heilige plaats en die dan nog verkwanselen aan heidense volkeren die in werkelijkheid de duivel dienen, of je nou Allah heet, of de Maitreya, of gewoon de Antichrist, dat maakt in de praktijk toch geen verschil. Die begrijp je toch? Kijk, dat neemt de Heer dus niet. En dat is dus waarom hij het aanhaalt. Het gaat om verwoesting van Jeruzalem. Dat zei de Heer ook. Zal geen steen op steen gelaten worden. Zei de discipelen, wanneer, hoe, waar, hoezo? Toen zei de Heer, nou, die gruwel der verwoesting, als die er staat, dan gaat het spoedig gebeuren. En vandaar deze dingen. En bovendien staat er dan nog bij in vers 15, die het leest, die merken daarop. De Heer zegt dus, geef daar bijzondere aandacht aan. En niet alleen op die gruwel der verwoesting zoals je hem tegenkomt in Daniël 9 vers 27, maar ook zoals je hem tegenkomt in hoofdstuk 7 en in hoofdstuk 11 en in hoofdstuk 12 van Daniël. Om 2 Thessalonicenzen 2 en daarna Openbaring 13... maar even buiten beschouwing te laten, want dat hadden de discipelen nog niet gelezen. Dat moest nog geschreven worden. Zie? Nou, als dat dus gebeurt, als dus het midden van die 70ste week aanbreekt, dan weet men dus dat het tijd is. Dat wil zeggen dat binnen zeer afzienbare tijd de Heer zal verschijnen en dat de tegenwoordige eeuw voleindigd zal worden. En dus zegt hij dat als dan die in Judea, wij noemen dat de Joodse staat of Palestina, maar dat is Judea, het land waar de Joden wonen. Dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is komen, die dan van iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren, niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, enzovoort, want men zal met de grootst mogelijke spoed het land moeten verlaten. Als men dat namelijk niet doet, zal men omkomen. Ja. Waar natuurlijk meteen aan vast zit, maar dat is een conclusie die iedereen trekken kan, dat men kennelijk zo snel moet vluchten, omdat bij dezelfde gelegenheid, het laat zich aanzien zelfs dezelfde dag en anders zeer spoedig daarna, de grenzen ook inderdaad hermetisch gesloten zullen worden. Toch? En vandaar de haast om te vluchten.